met een glimlach.
Ja, goedemiddag allemaal. Jouw uurtje Duurzaam Radio is begonnen. Vandaag gaan we het hebben over de staat van het klimaat. En nee, dat is niet altijd super happy, maar het is wel happy wat we er samen aan kunnen doen.
Ja, want we krijgen vandaag gewoon een klimaatlesje 101. Want voordat we over oplossingen kunnen gaan praten, moeten we toch echt wel even weten, wat is nou het probleem? En vandaag hebben we natuurlijk weer een vegetarische hamvraag. En dat gaat eigenlijk over, wat is nou eigenlijk het probleem?
First things first. Wij dachten, als we zo hard in actie komen, waarom doen we dit nou altijd? Duurzame radio maken is belangrijk, maar why? Daar gaan we vandaag alles over horen. Even kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt. Je hoort ons hard en zacht, maar we zijn er. We gaan je meenemen naar het probleem. En aan het einde van dit uur heb jij genoeg informatie gekregen om zelf het antwoord te geven op de vraag, wat is nou eigenlijk het probleem met het klimaat?
Ja, want welke stappen kunnen we nou eigenlijk zetten voor die oplossing? Daar komen we helemaal aan het einde op terug. Maar we moeten eerst even beginnen.
Ja, Maartje. Wat is nou eigenlijk het probleem?
Ja, Tessel, wij gingen hier even over nadenken. Waar zullen we de volgende aflevering over praten? En we kwamen natuurlijk tot de conclusie. We moeten eventjes, first things first, we moeten het even gaan hebben over het probleem. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? En ik denk dat, we hebben even onze research gedaan, zoals we dat tegenwoordig altijd doen. Ik ben in wat boeken gedoken. Als je nu live meekijkt, dan zie je dat ik het grote klimaatboek van Greta Thunberg voor me heb. Een fantastisch boek. En ook echt, het heeft mij zoveel geleerd over wat is nou eigenlijk echt het probleem. En
nou ja, wat heeft het je geleerd?
Het heeft mij geleerd dat er door menselijk handelen na de industriële revolutie, dat waren dingen die ik misschien al wel wist of ergens had gehoord. Maar zij legt precies uit, samen met 100 wetenschappers volgens mij, wat is nou, oké, dan meer CO2 in de lucht, weet je wel? Meer broeikasgassen.
En sinds die industriële revolutie?
Is het meer geworden. Het was natuurlijk altijd al. En er zijn natuurlijk ook natuurlijke schommelingen. Maar je ziet dat sinds de industriële revolutie wat een klote wordt. Dat het gewoon veel, veel intenser, maar gewoon niet een beetje groter of heftiger, gewoon echt exponentieel groter is geworden. En dat is ook een van de dingen die mij opviel toen ik laatst bij de voorstelling Overvloed was, van onder andere Patrick en Sjoerd. Daar later meer over. Maar zij lieten ook een grafiek zien. En dat was heel mooi. Je zag daar dus die natuurlijke schommelingen. Je zag daar dat de industriële revolutie begon. En we begonnen inderdaad al wat meer uit te stoten. En toen ging het lijntje helemaal omhoog. Buiten de PowerPoint omhoog.
Buiten de PowerPoint.
Echt gewoon hoger dan het plafond. Daar zitten we nu.
Wauw, maar
het was zo insane, zeg maar. De CO2-uitstoot van de wereld is gewoon insane hoog.
Want dat is echt hetgeen waar we op meten. Waar we ook kunnen zeggen, dit is de reden dat het eigenlijk een probleem is. Want we horen het continu. Maar CO2, it is. Of broeikasgassen, wat zeg ik goed?
Ja, broeikasgas is natuurlijk een globalere naam. En CO2 is een broeikasgas. Je hebt natuurlijk ook lachgas en methaan. Waarvan methaan bijvoorbeeld is veel, veel belastender. Maar we stoten daar weer minder van uit. Dus nou ja, goed, allemaal ingewikkelde termen. En het is ook nog even goed om hierbij te benoemen dat we nu echt over CO2-uitstoot hebben. Maar klimaat is natuurlijk wel ook iets meer dan dat. En het beïnvloedt wel ook heel veel andere systemen. Maar we hebben het natuurlijk ook over biodiversiteitscrisis. Watercrisis. En dat staat wel ook allemaal in relatie met elkaar. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook nog heel even te benoemen. Want soms vind ik ook dat we een beetje in de trap vallen van, we gaan het alleen maar over de CO2-uitstoot hebben. En we doen dan even oogkleppen op voor al het andere. Ik vind persoonlijk dat we het wel als één geheel moeten blijven zien.
Maar kunnen we dan ook zeggen, als je nou een iemand even kort wil meenemen, hey, wat is nou eigenlijk het probleem? Dat je kan zeggen, nu is het probleem te veel CO2 in de lucht, wat effect heeft op allerlei andere gebieden. Dus dit is de kern, kan je dat zo zeggen?
Ik vind dat jij dat heel mooi zo kan zeggen. Kijk, het is een super groot complex verhaal. Waar we ons best hebben gedaan om het zo goed mogelijk uit te leggen, maar het blijft een heel groot complex verhaal. Maar wat denk ik nog wel goed is om even te benoemen, is dat er dus door heel veel wetenschappers, ongeveer allemaal, is gezegd van, we stoten te veel, onder andere CO2 uit. Dus als we de aarde willen blijven bewonen als mensheid, dan moeten we daar iets aan veranderen. Nou, ze hebben daar adviezen voor gegeven en op basis daarvan hebben 195 landen samen een contract getekend van, oké, dat is goed, gaan we doen. We gaan luisteren naar wat de wetenschap ons vertelt en we gaan proberen ons beleid zo te stellen dat we onder die uitgestoten broeikasgassen komen. Het Parijsakkoord.
Dat is natuurlijk het Parijsakkoord waar ik het over heb. En dat is met het beleid van tot ruim onder de 2 graden... met idealiter 1,5 graad. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar ondanks dat dit heel goed klinkt... is dit door verschillende landen op op andere manieren geïnterpreteerd. De een doet wat meer dan de ander. Nou, tussen de regels doorlezen zijn we allemaal heel goed in. Hebben we vroeger op school geleerd.
Dus... Oprecht.
En ook nog een heel belangrijk iets om mee te nemen. In deze metingen van de uitstoot van de CO2 bijvoorbeeld... wordt niet de scheepsvaart en het leger wordt ook niet meegenomen. En bijvoorbeeld een oorlog...
Meten we het niet mee? Omdat het onvermijdelijk is?
Ik weet niet, er staat niet bij waarom het niet meegenomen wordt. Er staat gewoon alleen dat dit dus niet is meegenomen in de berekeningen. Ja. Dus dat betekent ook dat de oorlogen die nu gaande zijn... stoten allemaal extra uit bovenop wat er al uitgestoten wordt. Zonder dat dat dus meeberekend. En daarnaast is dus ook berekend dat de huidige stand van zaken... en de huidige wetten, die zorgen er dus voor dat we niet 1,5 graad opwarmen... niet 2 graden opwarmen, maar 3,2 graden opwarmen.
Dus waar zijn we nu nog? Hoe we het nu hebben ingeregeld, als we zo doorgaan...
Ja.
Gaat het 3,2 graden worden.
Ja, dus...
Oei!
Ja.
Oké, dat is dus eigenlijk eventjes het antwoord op de vraag... wat is nou het probleem?
Ja,
in het kort. En nu moet ik een slokje water nemen, want ik ben me aan het verslikken op de radio, live.
Heel goed. Maar dan neem ik even van je over.
Nee, ik ben er
jij mag antwoord gaan geven over waarom is dit nou een probleem? Waarom is het nou zo erg dat de 3 graden warmer worden? Ik bedoel, hè, lekker zonnetje was vandaag ook wel prima.
Ja.
Waarom is dat nou zo erg?
Nou, hele terechte vraag. Die vraag die beantwoorden we ook heel graag. En daar gaan we ook nog heel veel experts over vragen. Waarom is het nou precies een probleem? Het is afgelopen februari 4 graden warmer dan normaal in februari. En dat is niet alleen in februari zo, deze maand geweest... maar het is de afgelopen 12 maanden is het al gemiddeld 1,5 graad warmer. Dus op een heel jaar op rij is dat dus al gehaald, die 1,5 graad. Opwarming is een probleem omdat deze onomkeerbare gevolgen... ja, als resultaat heeft voor zowel de aarde als de mens op deze aarde.
En ik denk dat het goed is om te benoemen onomkeerbare gevolgen. Ik had daar toen ik dat voor het eerst hoorde niet echt een beeld bij. Wat betekent dat nou? En toen gaf iemand mij het voorbeeld van het ei. Ken je die?
Nee?
Nou, je hebt een ei. En op het moment dat je die gaat bakken of gaat koken... dan splash je hem en dan wordt hij hard. Je kan hem nooit meer terugkrijgen in ei
zoals vorm.
Onomkeerbaar. Ik had even die verbeelding nodig om te begrijpen wat betekent dat nou.
Je kan nooit meer terug, nooit meer dat eitje worden... en dus ook nooit meer een kipje of een haantje. Nee, oké, check. En hierdoor heb ik een paar bullets die rammen er doorheen... want dat zijn wel gewoon de gevolgen. Daardoor krijgen we dus vaker last van extreem weer. Komen er regen, zwaardere stormen of juist langere droge perioden. Daardoor is er dus ook meer, heeft Nederland ook meer kans om overstroomd te raken... want we liggen gewoon ontzettend laag onder de zeespiegel. Klimaatverandering kan dus ook leiden tot een tekort aan drinkwater... of juist weer voedsel, dus te weinig water en te veel water zijn problemen. Voorbeeldje, afgelopen najaar en voorjaar zijn er veel te veel gewassen. Bijvoorbeeld aardappels, die zijn veel te veel in het water komen te staan... waardoor de hele oogst van bijvoorbeeld die aardappels van die boer die ik heb gezien... die kon die weggooien. Dus dat betekent, vaak denken we, oh het is zo droog in Nederland... nee, maar te veel water is dus ook erg. Want het zorgt ervoor dat we dus minder voeding hebben... En een tekort aan drinkwater of voedsel zorgt dus ook dat mensen hun land of regio gaan ontvluchten. Ook kan het nog eens nadelig zijn voor onze gezondheid, luchtvervuiling, allergieën en kunnen er meer infectieziekten de ruimte krijgen. Nou, dat is allemaal niet happy. Wat wel happy is, wat we eraan kunnen doen. De oplossing die nodig is om onder de 1,5 graad te blijven is dus echt het snel verlagen van de uitstoot van die broeikasgassen. Dat is volgens Samantha Burgess, de plaatsvervangend hoofd van Copernicus, de enige manier om de wereldwijde temperatuurstijging te stoppen. En, zeggen klimaatwetenschappers, onder andere Bart Verhaag van het KNMI... hoewel het dus het hele jaar, elke maand eigenlijk al warmer is dan die 1,5 graad... is het akkoord van Parijs nog niet verloren. Er zijn nog heel veel dingen om te doen. En we kijken ook in plaats van jaargemiddelde naar langjarige gemiddelde. Dus niet de pieken en de dalen in een klein jaar. Maar dat het stijgt, dat is wel one thing for sure.
Ja, en om heel even deze zware bubbel weer even tot ons te kunnen laten nemen... en even te laten bezinken, gaan we even luisteren. Naar muziek. We gaan luisteren van Trustful naar Pink. Trustful,
Ja, what if we just fall, Tess? Wat nou als we gewoon helemaal naar de pineurie gaan? Heb je iets positiefs voor me?
Ja, dit vind ik oprecht een goeie. Wel even die vraag, wat als? Ik denk daar dus echt niet over na. Ik ben gewoon zo in de mindset gestart van... We gaan daar gewoon niet komen. Dus als jij dat ook wil, luister dan even nog naar de rest van het uurtje. Nee, oké. Okay. Laatste positieve ontwikkelingen in de staat van het klimaat. Ja, zeker. Vandaag hebben we gewoon heel bijzonder nieuws. De Europese Natuurherstelwet is aangenomen. Eindelijk. Daarmee lijkt er ook een einde te komen aan een van de langste en zwaar bevochten plannen van de Europese Unie. In het oorspronkelijke plan van die natuurherstelwet stond namelijk dat het verboden is om de natuur te verslechteren. Daar waren niet alle landen in de EU het mee eens dat ze dat verbod zo in het plan konden laten staan. Dus dat is geschrapt. Dus het gaat om de angst die ze hadden dat er een nieuwe stikstofcrisis zich ontwaakt. Waardoor dus het effect op andere sectoren ook weer heel groot. Dat betekent ook dat er niet gebouwd mag worden. Dat er heel veel andere dingen niet mogen. Dus daarom wilden ze dat niet zo hard in de natuurherstelwet hebben staan.
Dus we hebben een afgezwakte variant.
We hebben zeker een afgezwakte variant. En nu moeten landen dus simpelweg hun best doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. Dat is wat nu dus wel in de natuurherstelwet staat. Dus, maar ik vind het wel heel positief.
Ik vind het zeker positief.
Gestart door onze eigen Frans Timmermans. Afgemaakt door de rest. Nou ja, ingekopt vandaag door de rest van de EU. Dus bedankt, Frans.
En even een bedankje aan Fabian van de Jong Klimaatbeweging die ons hier op heeft getipt. Op het moment dat dit nieuws naar buiten kwam eerder dan de NOS en RTL.
Ja, daar moet echt journalist worden. Ja. Maar goed, daardoor kwam het dus inderdaad nog net bij ons in de uitzending. En is het echt vers van de pers.
Oh, lekker.
En wat voor... Nou ja, we zeggen niet meer positief nieuws heb jij meegenomen, maar meer welke positieve ontwikkeling in ons thema, in die staat van het klimaat, heb jij voor ons meegenomen?
Ja, ik zag een artikel voorbij komen. En daarin stond klimaatdoel 2030 voor heel veel Nederlandse bedrijven binnen handbereik. Nou, dat wakkerde meteen mijn aandacht. Ik dacht, dat wil ik lezen. Dus, het was best wel een positief opgebouwd artikel. Het ging erover dat ruim 80% van de uitstoot van de broeikasgassen in Nederland wordt veroorzaakt door bedrijven. En zij kunnen er dus voor zorgen, door dat te verminderen, dat alle klimaatdoelen in Nederland worden gehaald. En we hebben het net in het begin besproken waarom dat zo belangrijk is. En dat hoeven ze ook alleen maar te doen met koolstofarme technologie die al beschikbaar is. We hoeven niet eens allemaal nieuwe dingen uit te gaan vinden. We hebben het al. En daarmee kunnen ze op korte termijn succes behalen. Nou, ik werd hier gewoon helemaal blij
dit
van.
Dit is tof. Wel even een kort door de bocht. Ik bedoel, wij zijn het niet die dit onderzoeken. Dit heeft de ABN voor ons
onderzocht. Ja, daar kom ik zo op, Tessel.
Maar ik vind het klinkt wel positief. Maar ik wil wel meer horen. Wat gaan ze doen?
Het gaat vooral over drie verschillende sectoren. De bouwmaterialen sectoren, de papiersector zitten wij tegenwoordig ook in. Interessant. En de chemische industrie. En al deze sectoren kunnen volgens ABN AMRO dus het energieverbruik echt fors verminderen door die koolstofarme technologieën te gebruiken. Maar, zeggen ze, de oliesector blijft achter.
Goh.
Ja, mooi. Maar, zeggen ze ook erbij, dat heel veel oliebedrijven vallen in het Europese emissiehandelssysteem, ETS. En daardoor moeten ze steeds meer gaan betalen voor een CO2-uitstoot. Dus zal waarschijnlijk ervoor zorgen dat ze minder willen betalen en dus ook minder willen uitstoten. Dus
ja, dat is wel echt een heel goed instrument wat de Europese Unie heeft ingezet. Die zeggen letterlijk, oké, jij hebt muntjes en Maartje is er, ik 5 muntjes, Maartje 5 muntjes. Als jij wel meer wil uitstoten, moet jij gewoon meer muntjes kunnen geven dan de ander. Dit gaat gewoon over geld en geldgedreven verandering werkt gewoon altijd.
Zeker als je in de olie werkt.
Nou ja, gewoon overal. Hè. Dit is dat emissiehandelssysteem, ETS, dat gebruiken heel veel grote bedrijven.
Ja, dus nou ja, ik vond het best wel positief. Mijn kanttekening inderdaad bij dit hele positieve artikel was wel dat het onderzoek is gedaan door ABN AMRO. En ik vroeg een beetje wat hun belang erbij was om dit onderzoek te starten. Maar Tessel die boog hem heel mooi om net al even in de studio.
Nou, ik vind het gewoon tof dat ze dit dus wel hebben onderzocht. En we hopen natuurlijk gewoon dat de ABN nog steeds keihard mee blijft doen om dat te bereiken. Dus de goede dingen financieren en niet de iets minder goede dingen. We gaan er zo heel lang over doorpraten met econoom en spreker Kees Klomp. Maar nu eerst, there's nothing holding me back.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Lost our minds and we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Je kent hem wellicht als de stem van de betekenis-economie in Nederland. Hij is in menig podcast de gast en zelfs op tv als expert aan het woord als het gaat over kapitalisme en economie van de toekomst.
Hij schreef 5 boeken, verkondigt regelmatig zijn boodschap op het podium en helpt bedrijven om betekenisvol te worden. Aan de lijn hangt Kees Klomp en ik gooi je gelijk voor de leeuwen, Kees. Wat is nou eigenlijk het probleem met het klimaat?
Nou, dat zit, laten we zeggen, behoorlijk complex in elkaar. Hè? Dus het
klimaat... Neem ons even rustig mee.
Ja, heel goed. Nou, kijk, het klimaat is een symptoom. Ik denk dat heel belangrijk is om ten eerste te beseffen. Hè? Dus het klimaatverandering en alles wat er gebeurt met het klimaat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat wordt veroorzaakt. En het wordt veroorzaakt door iets wat eigenlijk dieper ligt.
Okay.
Wat er eigenlijk dieper ligt, dat kun je heel mooi terugzien als je kijkt naar het werk van het Stockholm Resilience Center. Misschien heb je dat al eens wel gehoord. Dat is een groot internationaal onderzoeksbureau. En die hebben de planetaire grenzen in kaart gebracht. En dat zijn eigenlijk de grenzen die wij, als het gaat over onze ecologische voetafdruk, in acht moeten nemen om eigenlijk ons voortbestaan niet in gevaar te brengen.
Okay, ik kom heel eventjes de Jip en Janneke vertaling doen. 9 planetaire grenzen, oftewel planeet, planetair, die gaan over de aarde.
Ja, die gaan over de aarde. Hè. Dus, en daar is klimaat er één van, maar biodiversiteit is een andere. En oceaanverzuring is weer een ander. En luchtverontreiniging is weer een ander.
Oké, daar gaat dus overal wat mis.
Ja, ja, want we hebben er, van die 9 kunnen we er ondertussen 7 met wetenschappelijke zekerheid monitoren en meten. En we weten ondertussen dat we van die 7 er 6 overschreden hebben. En wat hebben die 6 nou met elkaar gemeen? En dus ook klimaatverandering. Ja, dat is eigenlijk dat onze relatie met de natuur eigenlijk ja, helemaal is verstoord. Hè? Dus wij mensen zijn natuur. Dat vergeten wij
wel eens. Maar we lijken er ook helemaal niet op, weet je wel. We zijn niet groen. Dus soms, ik snap wel dat mensen soms denken van, hoezo ben ik nou natuur? Maar ja, als je echt erover na gaat denken, dan begrijpt iedereen het natuurlijk.
Nou, kijk, het is een heel mooi een beroemd voorbeeld, hè, van de astronauten die vanuit de ruimte op de aarde kijken. En die worden daar al, hè, dat ontroert de astronaut view, hè, de Earthshot. Maar wat je ook ziet, en ik denk dat dat eigenlijk de essentie is van ons probleem. Je ziet ook dat vanuit de aarde, of vanuit de ruimte bekeken, is de aarde alleen maar natuur. Wij wonen op een levende planeet. Hè. Er zit een laagje dampkring tussen en daarbuiten is het grote niets. En op die bol leven wij met elkaar en dat leeft. En ik denk dat het kernprobleem eigenlijk is dat wij dat ons te weinig beseffen. Wij beseffen niet dat we onderdeel zijn van een groot levend geheel. En dat onze manier van leven dus losstaat van dat leven op die planeet. En ik denk dat klimaatverandering, net als al die andere problemen, daar ten diepste uit voortkomt. Hè. Dus we kunnen het eigenlijk niet alleen maar als een geïsoleerd probleem kijken. Het is een probleem wat te maken heeft met het feit dat ja, wij hebben een probleem met de natuur. Het klimaat is niet meer als output van onze input.
Nou, dat vind ik nou wel een goeie. Dus jij zegt eigenlijk, omdat wij dat dus zelf anders doen dan hiervoor, laten we het niet meteen verkeerd noemen, anders doen dan hiervoor, zijn wij, en dat zei Maartje eigenlijk net ook al in de introductie, door de industriële revolutie of in die tijd, we hebben heel veel dingen uitgevonden, maar we zijn daarmee ook een soort van, als je een pad voor je ziet in het bos, waar je links en rechts kan, zijn wij links gegaan naar metaal, ijzer, beton, in plaats van de rechterkant, de groene kant, ja, letterlijk het in de natuur en met de natuur blijven leven. Dus daar zit voor jou het probleem.
Ja, nou ja, en dat heeft ons ook wel even opgeleverd. Hè? Dus ik bedoel, laten we niet net doen alsof vooruitgang en welvaartsontwikkeling een slechte zaak is. Dat heeft ons heel veel goed opgeleverd. Alleen ja, we komen nu ook tot de conclusie dat er een keerzijde aan is. En dat is overigens ook meteen weer het goede nieuws, want dan kunnen we het dus oplossen.
Maar heel even, Kees, jij bent econoom volgens mij. En tenminste, ik hoor je altijd over betekenis-economie. Jij geeft les aan studenten ook over dit vak. En wat ik dus ook heel vaak hoor, is dat men zegt, ja, duurzame is allemaal leuk, maar dat kost superveel geld. Wie gaat dat betalen? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, kijk, ik denk dat de economie is een ongelooflijk belangrijke oorzaak als het gaat over de verstoorde relatie tussen ons en de natuur. Omdat wij als mensen dat gegeven van een economie hebben gecreëerd met elkaar. En begrijp mij niet verkeerd, een economie is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van de menselijke samenleving. Hè. Het feit dat wij met elkaar producten, waarden uitwisselen. Alleen wat we vergeten, en ook hier, is dat ook de economie is een onderdeel van iets groters, van de natuur. En veel van de economische leer, veel van de economische activiteiten en dus ook dat wat bedrijven doen, gaat er nog steeds vanuit dat er dus ook iets autonooms, onafhankelijks bestaat, wat we de economie noemen, waarin bedrijven dingen doen die goed zijn voor bedrijven en de aandeelhouders of voor consumenten, maar die niet te maken hebben met de natuur. En ik denk dat een van de dingen die we nu aan het leren zijn, is dat alle economie is ecologie. Altijd. Dus je kunt als bedrijf.
Wacht even, wat bedoel je daar dan mee? Bedoel je handelen in bijvoorbeeld, of kunnen handelen kan alleen maar omdat er sowieso een voedselzekerheid aan de andere kant is?
Ja, nou ja, inderdaad. Hè. Als je gewoon kijkt naar alle basale grondstoffen die wij gebruiken, die komen allemaal uit de natuur. Maar nog veel belangrijker, hè, de economie is een onderdeel van de ecologie. Hè. Als we het hebben over.
Maar Kees, dit antwoord kan ik toch niet geven als iemand vraagt, vertel me nou even, Tess, wat is het probleem met de natuur? Dan gaat dit te ver. Hoe leg je dat dan uit als studenten?
Nou ja, door uit te leggen dat een bedrijf veel meer is dan alleen maar een vehikel om geld te verdienen. En een bedrijf is, als het goed is, een vehikel om waarde te creëren. En iemand heeft besloten ooit dat een bedrijf alleen maar gaat over geld en dat winstmaximalisatie, het zoveel mogelijk winst maken met een bedrijf, de doelstelling van een bedrijf is. Maar dat is toch echt niet meer dan een afspraak die we met elkaar hebben
gemaakt. Wel middel.
Ja, dat kunnen we, dus wij kunnen zelf de spelregels bepalen van dat wat wij een economie noemen. Dus als wij nu met elkaar, met z'n allen besluiten dat biodiversiteitswinst net zo wezenlijk en net zo belangrijk en waardevol is voor een bedrijf als het maken van financiële, materiële winst, dan is het net zo belangrijk geworden. Ja, dus het is goed om je te beseffen. Ik gaf net dat beeld van vanuit de ruimte naar de aarde kijken. En dan zie je dat de aarde één grote bol natuur is. Maar wat je ook ziet vanaf dat perspectief is, er is geen economie meer als je vanuit...
Nee, maar dat zie je ook niet.
Ook geen grenzen trouwens.
Nee,
het is leven.
Ja.
Het is altijd goed om je te beseffen dat economie alleen maar bestaat in mensenhoofden. Dus het is ontzettend echt en we zijn er de hele dag mee bezig.
Ons eigen Legoland-systeem.
Het is een idee wat in ons hoofd leeft. Het is een verhaal.
En hoe kunnen we daar dan het best mee omgaan om te zeggen, oké, dit verhaal leven we dagelijks in. Hoe kun je nou uit dat verhaal stappen dan?
Nou ja, kijk, wat ik probeer te doen is een appel te houden voor wat ik de ecologische samenleving noem, hè, in plaats van de economische samenleving. Dus wij leven nu in een samenleving waarin economie eigenlijk de norm is geworden. Dus heel veel van de dingen die wij doen gaan alleen eigenlijk maar over geld, gaan over efficiëntie, gaan over nut, allemaal dit soort zaken. Dat is helemaal geïnternaliseerd. Dat zit ten diepste in ons. En ik denk dat we moeten beginnen met een nieuw verhaal waarbij we moeten erkennen dat we ten diepste ecologische wezens zijn. Jij en ik, wij zijn niet gemaakt alleen maar om spullen te consumeren, om te produceren. Dat maakt ons ook niet gelukkig. Dat is helemaal niet waar mensen voor gemaakt zijn. Floreren heeft veel meer te maken met zin, het vinden van zin in je leven, dan alleen maar het maximaliseren van je nut.
Maar kijk Kees, wij begrijpen dat, hè? Maar hoe kun je dat nog uitleggen aan de mensen die wel in een winkel staan en wel op het punt staan om zichzelf een heel nieuw inrichting te kunnen verschaffen voor hun nieuwe huis? Hoe kun je die koppeling maken?
Door je continu af te vragen, hè, of je goederen daadwerkelijk nodig hebt als gebruiksartikel, of dat je er allerlei associaties aan koppelt die eigenlijk niet zozeer met goederen te maken hebben. Ik denk dat het grootste vergif van deze samenleving is, en dat is ook waar mijn betekenis-economie over gaat, dat wij geluk proberen te verkrijgen door het consumeren van goederen. En daar zijn goederen niet voor gemaakt. Goederen zijn gemaakt om te worden gebruikt. Ze zijn superbelangrijk. Goederen hebben we nodig, maar op het moment dat je aan goederen allerlei aspecten gaat toekennen die te maken hebben met eigenlijk immateriële behoeftes, want geluk is immaterieel, dat heeft niks te maken met goederen, ja, dan gaat het fout, omdat goederen zijn daar niet voor gemaakt. Dus je kunt eindeloos achter goederen aan blijven doen en meer willen hebben. Twee paar schoenen is niet genoeg, vier paar schoenen is niet genoeg.
Nee, dat leren we elkaar ook, hè? En nieuwe schoenen becomplementeren en zo, dat de standaard is bij ons.
Maar als ik het zo hoor, Kees, wij kunnen volgens mij nog wel 3 uur verder kletsen. Ja, het is zeker leuk om een keer te gaan doen. Ik denk dat we voor nu een eind aan moeten breiden. Laten we vooral nog wel eventjes jouw tips gaan we meenemen en delen we op onze socials, zodat mensen dat rustig even terug kunnen lezen. Want ik vind het...
Ja, en je korte uitleg. Wat is het nou precies? Wat is het probleem met het klimaat? In ieder geval, jij zegt in het kort, eigenlijk focus op het verkeerde. Dus sta je nu in een winkel of weet ik veel, ben je van plan om iets te gaan kopen? Denk dan heel eventjes, zoom even uit. Heb ik het echt nodig? Wat wil ik er eigenlijk mee bereiken? Denk ik er gelukkig mee te worden? Of wil ik eigenlijk gewoon veel liever deze tijd besteden om de natuur in te gaan?
Yes.
Oké, gaan we doen. We eindigen, dat is iets nieuws, met een duurzaam dinsdag dilemma. Dus die gaan we voor jou natuurlijk ook even voorhouden. Kees, altijd al jouw dieren mee op het podium als je spreekt, of stoppen met docentschap?
Nou, dan ga je... Oh, dat is een dilemma.
Dat is een dilemma.
Oh. Ik ben gek op mijn dieren. Dat is...
Ja, maar ze mogen ook mee op het podium.
Ja, daar kies ik toch voor. Ja,
ja. Nou, dat is leuk. Ik kom kijken dan.
Ik ook. Dus binnenkort iedereen die hier naar een open spreek gaat... of iets van waar Kees Klomp op het podium staat... die kan een show met vol dieren verwachten. Bedankt, Kees.
Dankjewel, Kees.
Fijne uitzending.
Jojo. Straks knalt het positieve klimaatnieuws door je speakers. Maar we gaan toch nog eerst even luisteren naar Sunroof.
So let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine. With you, with you, with you. I got my head out the sunroof.
Wij doen graag heel veel dingen met een glimlach. En met Happy Times focussen we op positief nieuws en wel het positieve klimaatnieuws.
Het is nu tijd voor je wekelijkse portie positief klimaatnieuws.
Goedemiddag, mijn naam is Daniel Nieuwsbouw en dit is het positief klimaatnieuws. Zalando verwijdert misleidende duurzaamheidsclaims na optreden van Europese toezichthouders. Zo gebruikte de Duitse webwinkel de term duurzaamheid en daarnaast ook visuele claims. En zo gaven ze met een blaadje om duurzaamheidsvoordelen aan bij hun producten. Vanaf 15 april 2024 verdwijnen deze claims van de website en zegt Zalando toe duidelijke en specifieke informatie te geven. Dat is grappig. We zitten bezig met... ik doe zelf de pingel. Pingel! Een Keniaanse start-up Retreat is gestart met het maken van producten van resten van ananas, mais en suiker. Ja, krijg jij al honger? Ze hebben hierbij een gesloten recyclingproces ontwikkeld, waardoor er geen materialen verloren hoeven te gaan. De start-up is gestart na het winnen van de Make It Circular Challenge. Die is opgezet door What Design Can Do en de IKEA Foundation. Pingel! In Limburg is een nieuw initiatief gestart voor natuurherstel vanuit de lucht. De provincie heeft gekozen om de droge bosbodem aan te pakken die momenteel moeilijk te herstellen is. Hiervoor wordt mineraal steenmeel verspreid over 250 hectare bosgebied. En door het aanvullen van de mineralen zal de bodem weer kunnen herstellen. Nu terug, dames. Ja, fantastisch nieuws toch?
Ja, we worden hier helemaal blij van.
Waarom word je er blij van?
Ik word vooral blij van jouw eigen bedachte plingel.
Mijn pingel.
Pingel!
Ja, ja, dat werd, ik werd er gewoon heel blij van. En waar ik ook heel blij van werd, moet ik toch even zeggen, die eerste Zalando.
Ja,
ik
dit
vind
is
dat
fantastisch.
Wel echt zo goed. We hebben het hier vorige week een uur lang over gehad. En wat werd ik een soort van boos dat 60% van alle modemerken dus gewoon misleidende claims op hun website zetten. Ja, dan maak je het ook wel heel moeilijk, hè?
Laten we nou, of juist gewoon heel makkelijk, want het is dus best wel makkelijk, kwamen we vorige week achter, om zelf een bedrijf te claimen, een modemerk te claimen en hen uit te laten leggen wat er eigenlijk dan zo duurzaam is.
Niet claimen.
Oh.
Nee, niet claimen.
Oh, nee. Sorry, nu zeg ik het verkeerd.
Maar ik snap wat je bedoelt. Aan, ja, je wil ze ter verantwoording roepen.
Ja, dat bedoelde ik. Ja,
maar in hoeverre kan je er dus achter komen dat dit inderdaad fout is wat ze doen? Dus zij zitten een claim op hun website. Wij zijn heel erg milieubewust. Maar hoever kan je erachter komen?
Oké, luister. Zij hebben dus blijkbaar, en dit is een fictief voorbeeld, ga ik er even bij zeggen. Zij hebben een t-shirtje gemaakt van polyester, wat eigenlijk plastic is, op hun website gezet. En daar hebben zij bijgezet een blaadje. Want dat is duurzamer dan een ander iets wat zij op de website hebben.
Een blad, een groen blad bedoel je?
Een groen blaadje, gewoon een tekeningetje, een icoontje. Ja. Waardoor wij als mens zijn we geneigd van, hey, groen, dat is goed, dat is duurzaam. Ik vind duurzaamheid belangrijk. Weet je wat? Ik ga voor dat t-shirtje. Terwijl, als je naar dat t-shirtje, als je daarop klikt, je ziet die materialen en je ziet waar dat is geproduceerd, dan is het eigenlijk helemaal niet zo duurzaam. Nee. Dus je wordt misleid als consument om iets te kiezen wat niet duurzaam is, terwijl ze zeggen dat het duurzamer is.
En ze doen er wel iets naar waarheid, als in het zal misschien net een kilometer minder transport bevatten. Of net één product, één element in het materiaal minder. Dus ja, ze doen wel iets. Het is niet dat ze compleet liegen. Maar het mooie aan het aanvechten daarvan is dat jij niet zelf heel onderzoek gedaan hoeft te hebben om te zeggen, hey, deze duurzaamheidsclaim, is die wel waar? Maar je moet het dus je kan hen dus aanvechten en dan hen laten uitleggen, vertel maar, waarom is het zo duurzaam?
Oké. Nou, ja.
Ik vind het goed nieuws.
Ik vind het ook goed nieuws. En zeker ook voor Limburg ook.
Ja, fantastisch, hè? Ja. Het ging al over mineraalrijk steenmeel. Lastig woord, maar dat doet dus blijkbaar
heel
veel.
Weet je, doe jij nog vorige keer voor het nieuws?
Nou, ik heb een leuke aanvulling hierop. Ik kwam gisteren op Instagram tegen een super betrouwbare bron. Dus ik weet niet of het echt waar is, maar ik werd gewoon heel blij van. Er is dus blijkbaar in een bos, ergens niet in Nederland, een hond die rondrent. En die heeft een soort van zak, weet je, zoals zakken op zijn rug. Daar zitten allemaal zaden in. En omdat dat beest helemaal wild door dat bos rent, gaan al die zaden, die vliegen eruit, springen omhoog.
Nee, dit gebeurt al jaren. Zo worden er dus nieuwe bossen worden geplant. Dat zijn methodes om er te komen. We weten nog niet helemaal of we blij zijn met die helikopter. Maar ik denk wel dat bodemherstel veel belangrijker is dan een klein beetje vliegen met een helikopter.
Nou, wij
zijn in ieder geval heel erg blij. Bedankt Daniel voor het fantastische, positieve klimaatnieuws.
Geen dank, dames.
En het allerleukste is, we gaan nu bellen met iemand die alles weet over klimaat en oceanen.
Hij woont op Texel. Hij is fanatiek hardloper. Er wordt hier iemand heel hard weggewuifd. Sorry, ik word nog even afgeleid door jullie. Ik begin opnieuw. Hij woont op Texel, is fanatiek hardloper. Maar je kent hem waarschijnlijk het beste als de wetenschapper die met een comedian door Nederland toert om mensen te vertellen over klimaatverandering.
Als oceanoloog bedacht hij een absurde oplossing om de consequenties van de zeespiegelstijging de baas te blijven. Een dam tussen Engeland en Noorwegen en aan de andere kant Frankrijk en Engeland. Maar zijn doel is niet deze dam echt te bouwen. Hij gebruikt het als middel om te laten zien dat we echt de verkeerde kant op gaan wat betreft het klimaat. We hebben het natuurlijk over Sjoerd Groeskamp. En Sjoerd, hi.
Goedemiddag.
Deze vraag is jou vast al 1000 keer gesteld. Maar vertel eens, wat is nou eigenlijk het probleem met het klimaat?
Ja, het probleem met het klimaat is de hoeveelheid broeikasgas in de lucht.
Punt. Daar hebben we hem.
Dankjewel. Nee.
Sorry, we gingen dwars door je heen. Vertel eens opnieuw.
Mensen dat in de atmosfeer stoppen. Sorry, zijn jullie er nog?
Ja, de verbinding vanaf Texel is misschien wat slechter, maar we gaan er gewoon eventjes door.
Ja, zeker. Nou, kijk, het klimaat heeft altijd veranderd. En dat is in het verleden heel vaak gebeurd. Dat hebben we gezien. We hebben ijstijden gehad, we hebben warme tijden gehad. Maar nu stoppen wij mensen sinds de industriële revolutie, verbranden wij fossiele brandstoffen. Daar komen broeikasgassen bij vrij. En dat gaat zo snel. Je moet je voorstellen, het is alsof iemand een marathon niet in 2 uur loopt, maar in 14 seconden. Dat is zeg maar de snelheid waarmee wij ten opzichte van het verleden nu broeikasgassen in de atmosfeer.
Hey joh.
Komt toch die hardloper in jou weer omhoog?
Ja, precies. En het gevolg daarvan is simpelweg dat al die moleculen broeikasgas, voornamelijk CO2, dat is het grootste probleem. Zie het als warme steentjes die je in een bad gooit. Hè. Als je een warm steentje in een bad gooit, dan wordt het bad langzaam warmer, want die steen geeft dan zijn warmte af aan het water. Nou, al die broeikasmoleculen, dat zijn als het ware warme steentjes in de lucht en die kunnen meer warmte vasthouden. En daardoor warmt onze planeet op en een heel groot deel van die warmte blijft in de lucht, maar een nog veel groter deel komt terecht in de oceaan, ongeveer 90%. En bij elkaar zorgt dat dus voor opwarming van de planeet. En daar hebben we last van, want dat gaat zo snel, ja, dat wij als maatschappij daar moeilijk...
Dus jij zegt eigenlijk dat het dus de snelheid is wat het probleem eigenlijk is. Dus dat er wat meer broeikasgassen in de lucht komen en weer terug eigenlijk de aarde ingaan, dat gebeurt al jaren. Maar de snelheid waar dit mee gebeurt, dat is het probleem.
Ja, en ook wel een beetje de hoeveelheid hoor. Want het is nu klein al anderhalf keer meer dan de variatie die vroeger natuurlijk was. En als je kijkt naar de laatste miljoen jaar, varieerde de hoeveelheid CO2 en daarmee de temperatuur enorm. De CO2 in de lucht. En wij hebben al anderhalf keer zoveel als wat natuurlijke variatie in het afgelopen miljoen jaar deed, hebben wij aan de lucht. Mm.
Ja, en ik haalde net ook al eventjes bij jullie voorstelling. Heb jij zo'n mooi grafiekje? Dat je ook
dat was die voorstelling.
Dat was de voorstelling waar ik het over had. Kan je dat grafiekje... Ik vond dat zo impressive. Ik kende het verhaal. Ik weet wat er gaande is. En nog steeds zat ik echt met open mond te kijken naar die grafiek die maar omhoog bleef gaan. Kan je dat een beetje proberen te visualiseren aan de mensen die luisteren?
Nou, dat is dus eigenlijk wat ik net probeerde te doen. Dat je denkt aan... als je het wil visualiseren, dan komt het er eigenlijk op neer dat je zeg maar eerst lekker op een glijbaan zit en dat je dan in één keer, boom, een steile muur van tientallen meters op moet klimmen. Maar een andere manier om erover na te denken is dus de marathon bijvoorbeeld. Van, de snelheid waarmee we nu CO2 in de lucht hebben gestopt, dat is als het vroeger, als je 2 uur hard liep over een marathon, wat de beste wereldtoppers kunnen, dan zouden zij nu opeens in 14 seconden die marathon moeten...
Ja, zonder dat we het doorhebben. Ja.
Veel sneller wij CO2 in de lucht stoppen. En dat heeft zo'n ongelofelijke impact. En dat is het probleem achter klimaatverandering. Nou ja, en dat het klimaat verandert met zo'n snelheid, dat heeft weer gevolgen voor de maatschappij. Hè. Kunnen wij dat als maatschappij bijhouden, dat het niet te veel schade gaat aanrichten? Want we hebben onze maatschappij gebouwd, gebaseerd op het klimaat van de laatste 2000 jaar. En die was vrij stabiel.
Daar zeg jij iets heel slims. Niet dat je dat daarvoor niet slim was. Sorry, Sjoerd, dat was niet me. Maar ik vind dit is een uitleg waarmee dat begrijpen mensen.
Ja.
Het echt heerlijk. Wel even, jij bent oceanoloog. Wat betekent het nou voor een oceaan?
Nou, we zien nu, de oceaan is een hele grote buffer, dus die heeft 90% van die warmte opgenomen. Dat is fijn. Dat betekent dat we hier nog kunnen leven met z'n allen. Maar we betalen daar wel een prijs voor. Bijvoorbeeld ecosystemen die last hebben van hittegolven, maar dan in zee. Het water kan ook hittegolven bevatten, zoals we die ook wel eens meemaken op het land. Alleen in het water kunnen ook niet alle planten en dieren zomaar heel snel bewegen. Dus die kunnen bijvoorbeeld overlijden. Soorten kunnen uitsterven, lokaal of zelfs globaal. Het water neemt ook CO2 op. En daar betalen we ook een prijs voor. Dus dat betekent dat er minder CO2 in de lucht zit, minder opwarming. Maar de prijs die we ervoor betalen is dat het water zuurder wordt. Waardoor ook ecosystemen verstoord worden. En ecosystemen verstoren kan weer gevolgen hebben voor bijvoorbeeld visserij. Maar ook hoeveel zuurstof de oceaan produceert, et cetera. Dus de opwarming van de aarde wordt gebufferd door de oceaan. Daar betalen wij een prijs voor dat we de oceaan eigenlijk in zijn eigenlijk veranderen. Zowel biologisch, maar ook bijvoorbeeld zeeniveaustijging. Want als de oceaan warmer wordt, krijg je dat warme water zet uit. Dus je krijgt zeeniveaustijging. Maar je gaat ook ijskappen smelten. Doordat het warme water tegen de ijskappen aanschuurt rondom Antarctica. Waardoor het landijs wat erop ligt sneller het water inschuift en nog sneller afsmelt, et cetera.
Ja,
dus
dit
zijn allemaal prijzen die we betalen.
Nou, dat zeg je eigenlijk wel goed. En dat zien we nu al de hele uitzending lang. Het is niet één probleem met het klimaat. Het is dat wij eigenlijk ervoor gekozen hebben enkele honderden jaren geleden om dingen anders te doen dan dat we ze al duizenden miljoenen jaren deden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we eigenlijk veel te veel laat het even bij CO2 houden of alle broeikasgassen te veel uitstoten. En dat heeft nu op eigenlijk 9 verschillende vlakken, als we Kees Klomp er even bij halen, 9 grenzen zijn we aan het overschrijden, waaronder de oceaan, waaronder...
En het lijkt ook wel een beetje alsof jij zegt dat we een soort van domino aan het spelen zijn. Dus we tikken een soort van één steentje om en dan vervolgens zijn er allerlei gevolgen die daar weer tot gevolgen van hebben die wij dus een soort van indirect veroorzaken.
Ja, en die zien we dus ook niet.
Nee, heel veel van die gevolgen zie je niet. En we begrijpen ook nog niet alle gevolgen even goed. Het is ook zo'n ingewikkeld systeem, het klimaatsysteem. Alles speelt mee, hè. Alles wat er in de lucht gebeurt, alles wat er in de zee gebeurt. Maar ook hoe we met land omgaan, biologische processen. En het is heel moeilijk om die allemaal te begrijpen hoe die met elkaar praten en hoe die zich tot elkaar gaan verhouden in een veranderend klimaat.
Ja.
En het gebeurt dus wel eens dat daar dingen uitspringen die ervoor zorgen dat er in één keer enorme veranderingen plaatsvinden. Soms heb je ook remmingen, gelukkig. Maar het is een vrij complex systeem. En we zijn nu gewoon met iets heel complex, zijn we een heel gevaarlijk spelletje aan het spelen.
En, ja, dat zeg je mooi. Maar toch...
Dat wisten we heel lang nog niet. Hè? Kijk,
maar nu weten we het wel. Ik moet toch een beetje toe naar die... Nu weten we dat wel. Jij vertelt dit verhaal dus ook in een theater. Hoe doe jij dat? Wat werkt daar nou omdat mensen zo lang naar willen luisteren wat er eigenlijk niet goed gaat?
Nou, ik weet niet of ze er zo lang naar willen luisteren, maar als ze daar
eenmaal binnen zijn... Als ze eenmaal binnen zijn, dan gaat die deur op slot, hè? Dan
kunnen ze niet meer weg.
Nee, maar wat een van de trucs is, ik doe het samen met cabaretier Patrick Nedekorn. En Patrick is een fantastische cabaretier. En die heeft mij heel erg geholpen om te laten zien hoe humor gebruikt kan worden om een serieuze boodschap te vertellen. En ik deed dat grappig vroeg ook al wel eens een beetje met wetenschappelijke praatjes op conferenties. Dan maakte ik eerst een grapje. En dan ging ik mijn belangrijkste boodschap van mijn wetenschappelijke praatje vertellen.
Ja, dat mensen openstaan.
Ook een beetje.
Ja.
Maar dan op het podium. Dus je maakt eerst de mensen lekker thuis laten voelen. En dan voelen ze zich comfortabel. En dan boom. Dan kan je vertellen wat er aan de hand is. En dan komt dat veel harder binnen en beter binnen. Dan wanneer je die humor er niet bij gebruikt. En dat is een wonderbaarlijke goede combinatie om op die manier...
Gevaarlijke goede.
En wat weten mensen nou? Als ze jullie voorstellingen hebben gezien en ze lopen naar buiten... of gaan ze nu geen kaars verkopen, weet ik niet. Maar wat is nou één ding, als ze één ding onthouden... wat moeten ze onthouden?
Ja, die grafiek waar we het over gehad hebben.
Nou, die heeft Maartje onthouden.
Ja. Het heeft gewerkt, ja.
Dat als motivatie om er wat aan te gaan doen. En eigenlijk zeg ik dan nu 2 dingen, sorry daarvoor. Maar het allerbelangrijkste is dat we de ergste gevolgen van klimaatverandering nog kunnen tegengaan. En als we daar heel hard voor werken, nu met z'n allen, dan kan dat. Maar dan moeten we dus wel heel hard aan gaan werken. En ieder individu kan op zijn manier bijdragen. En dat is eigenlijk de allerbelangrijkste boodschap.
Oké, dus echt, als ik jou hoor, wat werkt nou om die klimaatboodschap over te brengen? Eerst humor en vertrouwen. Ja. Zorg dat je eerst het gesprek met mensen aangaat. En vertel daarna, het is kut, maar we komen er nog. Toch?
Ik vind dat heel erg een happy thuisboodschap.
Nou, dat is nou toevallig precies waar we radio voor maken. Daar zijn we oprecht wel heel blij mee. We willen jou echt nog uren spreken, zo ook net Kees Klomp. Die tijd die hebben we alleen niet. Dus we gaan straks jouw uitleg nog eventjes op de alle socials plaatsen. Dat mensen dit gewoon mee kunnen nemen. Wat is nou in het kort het probleem en hoe leg je dat uit? We eindigen nu met een duurzaam dinsdag dilemma. En die hebben we natuurlijk even helemaal speciaal op jou gefabriceerd.
Ja, we hebben dit bedacht. Je moet kiezen, dat is heel belangrijk. Je moet altijd, voordat je het vliegtuig instapt om wetenschappelijk onderzoek te doen over de hele wereld, mocht je dat ooit gaan doen, moet je eerst een rondje over Texel fietsen, waar jij woont. Of je mag nooit meer met de auto naar het theater.
Nou, dat is het eerste. Want A, ik hoop dat ik minder zal gaan vliegen. En B, ik fiets met heel veel liefde rondjes. Zelfs als het hard waait. Dus,
nou, gezellig. We fietsen mee. Helemaal zin in. Oké, bedankt, Jort. Hier gaan we nu luisteren naar Unhealthy van Annemarie.
Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if
if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man.
Radio.
Ja, onze vegetarische hamvraag vandaag was first things first. Wat is nou eigenlijk het probleem met klimaat? We hebben zelf even een deep dive gedaan in de facts en figures. We hebben twee experts gesproken.
Maar ja, Kessel, en wat voor experts ook.
Ja, wat voor experts. Ze waren echt fantastisch. Ik vond het serieus. Ik heb nog wat opgestoken vandaag. En ik vond dat serieus heel leuk.
Het is ook heel leuk. En het is het allerbelangrijkste dat we het er gewoon eens over hebben. Waarom komen wij nou eigenlijk elke dag, elke minuut in klimaatactie?
Ja.
Hebben we nu weer gehoord.
Ja.
Het belangrijkste, als je niet hebt geluisterd, ga je dat natuurlijk straks nog even doen op Spotify. Maar als jij nu luistert en je wil eventjes het antwoord op die hamvraag. Wat is nou het probleem met het klimaat? Eigenlijk dat wij te veel CO2 nu op dit moment uitstoten. Wat allemaal verschillende planetaire grenzen overschrijdt. Zoals... Te veel regenval. Te veel droogte. Te veel verzuurde oceaan.
En overal waar het te voor staat is gewoon niet goed, hè?
Dat is het. En dat heeft effect op ons allemaal.
En ik vond het ook nog wel een hele interessante... wat Shirt net zei, is dat het gaat insane snel. Het gaat zo snel dat we het gewoon niet kunnen bijbenen, zeg maar. Ja. We kunnen niet adapteren op hoe snel we de verandering teweeg brengen. Dus we moeten ook weer even kijken of we die... wat rustiger.
Ja, want hij zegt terecht, en wat we ook heel vaak horen in het klimaatgesprek dat we voeren. Ja, er zijn altijd schommelingen geweest, dat klopt. Maar we zijn nu van een marathon. Die hebben we ingekort naar de snelheid van 14 seconden. Dus de snelheid waarmee we die CO2 de lucht inpompen, ja, die is gewoon verduizendvoudigd. En dat is nou precies het probleem.
Ja, en om een mooi bruggetje te maken naar de call to action van deze week. We hebben dus een ziek groot probleem. Het gaat ongelooflijk snel. Mensen hebben het veroorzaakt, mensen moeten het oplossen.
Maar want we zijn... er is een oplossing.
Want we zijn onderdeel van de natuur, maar er is zeker een oplossing. En één van die oplossingen zit hem in je voedingspatroon. En laat het nou net zo zijn dat het volgende week de week zonder vlees en zuivel is. Dus wij dachten deze week de call to action. Ga vast oefenen, zoek je recepten bij elkaar, trommel je vrienden op voor een vegetarisch-veganistisch diner.
Ja, doe met al je huisgenoten, of het nou vrienden, ouders of liefdespartners zijn. Doe gewoon mee. Een weekje even uitproberen en daarna de rest van het jaar. Super! Hoef je helemaal niks meer aan te doen.
Een weekje uitproberen en dan de rest van je leven.
Nee, maar oprecht. Vlees, week zonder vlees en zuivel. Het is helemaal een internationale of een Europese actie. En als je nou denkt, waar moet ik beginnen? Er zijn zoveel recepten.
Google is je beste vriend.
Precies.
Ecosia is je beste vriend.
Ja, precies. We gaan naar een nieuwe browser. Vertel even, Ecosia. We gaan donderdag een heel vet event.
Ja, we gaan donderdag naar een event van Ecosia. Dan volg onze socials, happytimes.magazine. Dan nemen we je mee behind the scenes. Maar in het kort is het dus gewoon een browser, een search engine, een zoekmachine, waarbij je gewoon alsof je aan het googelen bent. Wat ondertussen toch wel een beetje een werkwoord is geworden. En ja, niet meer echt dat bedrijf is. Dan kan je gewoon alles vinden. Maar voor elke zoekopdracht die jij doet, daar halen zij geld vandaan. En bij zoveel zoekopdrachten planten zij bomen. En dat hebben ze helemaal in rapporten netjes bijgehouden. Ze hebben finance reports, ze hebben boomplantrapporten. Ze alles zijn echt het voorbeeld als we het hebben over transparant ondernemen. Ik vind het fantastisch.
Ja, want als je denkt, hoe kan dit nou? Hoe kunnen zij nou geld verdienen en bomen planten? Dat dacht ik ook een paar jaar. Toen had ik wel Ecosia alvast op mijn laptop neergezet. Dat kan dus. Je verdient blijkbaar als zoekmachine zoveel geld dat je daar prima iets anders mee kan doen dan wat er misschien nu bij andere zoekmachines gebeurt. Dus ga vooral eventjes kijken. We maken lekker reclame omdat we donderdag naar dat toffe event gaan en we geloven gewoon heel erg in ze. Dus, lieve luisteraar, dit was hem dan alweer. De Happy Times Radio Show. Ontzettend leuk dat je luisterde.
Ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar wil je nou nog meer positief nieuws? Dat kan. Volg ons dan op onze socials, happytimes.magazine. Of ren naar de winkel. En sla het Happy Times Magazine, wat bordenvol verhalen van impactmakers en positief nieuws staat, even aan. Want voor maar 6,95 heb jij hem in de handen.
Ik vind het nog wel tof om te zeggen, waarom is het nou zo'n duurzaam tijdschrift?
Hij is helemaal 100% boomvrij en gemaakt van reststromen uit de landbouwindustrie.
Wauw. Ja. We zijn net zo nieuw als ook Ecosia. Het is niet normaal. In ieder geval wensen wij je een hele fijne week. En als je er even toe bent aan wat positiviteit, zijn wij er altijd voor je.